begonnen. En die wordt nu opgeslagen en ja, we kunnen gaan beginnen met ons Skype-gesprek, alsof we bij elkaar in de kamer zitten.
Hé hey Yvonne, dat is een tijd geleden trouwens. Hè? Had je een goede zomer?
Ik had een heerlijke zomer. Ik heb veel buiten gezeten. Ik ben veel op reis geweest. Ik heb ongelooflijk veel gedaan. En jij?
Ik had aan het begin van de zomer een prachtige reis, zoals je misschien nog weet.
Ja.
Daarna had ik dus weer mijn bekende bijna semi-kluizenaarschap. Ik heb heerlijk rustig aangedaan de hele zomer weer.
Ja.
Heel veel boeken gelezen. Ja. Waaronder eindelijk de ontdekking van de hemel van Paulien Moelis. Heb je dat ook gelezen?
Ja, dat heb ik gelezen. Toen het pas uitkwam. Ik weet nog waar het over gaat. Het gaat over een kind dat thuisonderwijs krijgt. En eigenlijk vanuit zichzelf behoorlijk veel gaat leren van alle mensen die om hem heen zijn.
Wat het leuk dat je het op die manier bekijkt.
Ja, ik kan niet anders. Ik heb zelf kleinkinderen die op die manier thuisonderwijs krijgen. En alles wat ze willen weten, nou, dat mogen ze, als ze hier zijn, mogen ze ook uit de boekenkast halen.
Ah, nou. Die exact 900 pagina's, die gaan volgens mij over een pact wat zeg maar boven de hemel gesloten heeft met de mensen. En dat met name via de Joden.
Ja.
En dat pact dat is dan vastgelegd in het zogenaamde testimonium. Oftewel de stenen tafelen die Mozes zou hebben ontvangen. En zij willen die stenen tafelen terug, want ze zijn in de hemel aan het verliezen en Lucifer heeft gewonnen als het om de mensheid gaat. Dat is volgens mij de kern.
Oh, nou, misschien heb ik wel een ander boek van Harry Moeders nu voor me. Maar overigens, dat toch misschien niet hetzelfde. Maar ik heb hem hier in de boekenkast staan. Dat betekent eigenlijk wel dat ik hem gelezen heb.
Maar misschien... het klopt toch wel wat je zegt. Want, ja. Degene die dus uiteindelijk dat testimonium weet te bemachtigen, zeg maar... Dat is een jongen die inderdaad heel erg leert in zijn woonomgeving op een kasteeltje ergens in het oosten van het land.
Ja, dus toch.
Dat klopt ook.
Ja. Ja, nou, ik vond het eigenlijk wel grappig, want van de week zag ik Harry Moelis op de televisie. Hij stond op teletext dat hij dood was. Maar hij kwam 's avonds bij... De wereld draait door om even te vertellen dat hij nog leefde. En wat ik tot mijn verbazing merkte, ondanks dat hij dit boek geschreven heeft, dat hij in zijn opinie totaal niet gelooft in een leven hierna.
Ja, en als je dat boek leest, dan zitten daar van die intermezzo's tussen de delen, waarin dus, ja, wat zijn het, engelen of God mag weten wat, hele gesprekken met elkaar voeren.
Ja.
En dat boek, het is wel een intellectuele benadering, maar het gaat dus gigantisch uit van wat er allemaal nog bestaat naast deze materie op deze aardbol die we allemaal kennen.
Ja, dat
dacht
ik. Ik
snap daar ook niks van.
Ja,
ja, grappig is dat.
Misschien denkt hij daar nu zo over, want ik denk dat het boek een jaar of 10 geleden geschreven is.
Ik dacht, als ik het uit mijn hoofd doe, 1992.
Maar
ik was er nooit aan toegekomen. 900 pagina's is natuurlijk een heleboel.
Zo, ja.
Wat ik ook eindelijk gelezen heb, is de Kabbalist van Geert Kempen.
Geert Kempen. Ja, geweldig, hè? Of is het toch Geert Kempen?
Geert Kempen, de Belg.
Ja, mijn dochter kent hem. En hij heeft een keer bij hen thuis gegeten, met de kinderen erbij. Dus ja, dat is iemand die heeft geloof ik voor tv gewerkt, hè, in België, toch?
Ja, regisseur is hij ook.
Regisseur.
Toneelschrijver en regisseur, geloof ik, ja.
En heeft toen zich afgevraagd wat hij nou eigenlijk wilde met zijn leven, hè, als ik het goed heb. En hij is met vrouw en kind is hij de wereld ingegaan voor een jaar, geloof ik. En toen is hij hier opgekomen, hè? Op de Kabbalah. Hè? En hij kwam ook steeds de mensen tegen die hem voorthielpen.
Ja, het is echt ook, eigenlijk is het net zoiets in grote lijnen als wat Moelis doet. Moelis komt ook met de historie aanzetten.
Ja.
En ook toevallig in hetzelfde gebied, want dit gaat ook over, uiteindelijk gaat het altijd over Jeruzalem en alle heilige plekken daar. En daar komt hij ook op uit. Maar ja, het is weer een heel ander soort boek natuurlijk.
Ja,
maar
ja,
bij Geert druipt de
esoterie.
Vertrouwen in de spirituele, zal ik maar zeggen, druipt er gewoon af. Dat is wel anders dan met Moelis die dat helemaal intellectueel benadert.
Ja.
En waarbij je nooit weet of die in de maan zit te nemen of humor blijft of dat hij het echt meent. Dat is altijd een grap, ja.
Maar vond je het een prettig boek van Geert Kempen?
Geweldig. Geweldig, hè? Het bestaat ook al jaren.
Ja.
Het is ook een nieuw boek uitgegeven, ja. Dat nou ik vervolgens opdekt en even de titel kwijt. En zo kwam ik er eigenlijk op. Dus ik ben eigenlijk aan het inhaal geweest van allerlei boeken die ik al jaren wilde lezen. Heerlijk was dat.
Ja, ik kan me even niet meer op de... Als ik dat al geweten had, had ik het even uit mijn boekenkast gehaald. Maar ik weet even niet de tweede titel van zijn boek van Geert Kimpen. Of Kempen? Nou, dan weet ik het echt niet meer.
Kimpen.
Toch Kimpen, hè? Ja. Ja,
ja,
ja nou, daar heb ik ook geweldig van genoten. Hij doet dus alle research. En ik vind dat hij dat heel plezierig doet. Ik heb genoten van beide boeken. Maar ik
denk dat je boek over Newton bedoelt. Klopt dat?
Dat is het. Ja, dat is het. Ja. En nu herinner ik het me ook weer hoe het was. Zeg, even wat anders. De laatste keren dat wij met elkaar mailden, dat is zo'n beetje voor de zomer geweest. En dan bedoel ik niet die lezing die gisteravond op Indigo Soul Station is geweest. Overigens, tot mijn stom verbazing, vanmorgen ineens er wel stond. Maar gisteravond dus niet. Maar goed. We hadden het in onze privé-correspondentie over Urantia-boek. Heb je dat nog opgezocht op het internet?
Oh, daar zeg je wat. Ja, nee, dat is er helemaal niet meer van gekomen.
Nee.
Goed dat je me eraan herinnert, want het lijkt me wel interessant om eens goed te zoeken.
Ja, ik heb het, je hoeft alleen maar Urantia, hè? Urantia, Urantia, op te zoeken, op te googelen en... En je vindt het, het is zo'n paar duizend bladzijden, nog meer dan Moelisch, zo'n, ik denk zo'n 2500, als ik me goed herinner. En heel dun papier. Daar ging die lezing van gisteravond over, die dus ineens vanmorgen op Indigo Soul Station staat. En dan moet ik eigenlijk ook even zeggen, we nemen nu op, Marja en ik, op woensdagmiddag 9 september 2009, dus een gedenkwaardige 9 dag.
Ja, mag ik daarop inhaken? Of wil je eerst iets over Urantia zeggen?
Nee hoor, dat kunnen we ook op terugkomen of niet. Dat maakt niet uit. Zeg maar.
Ja, ik vind het zo grappig. Die 999, dat zijn natuurlijk een heleboel mensen die trouwen. Maar het is, als je iets van getallen weet, is het best wel een bijzonder getal. Want het is ook nog 3 keer 9. En 3 keer 9 is 27. En 2 en 7 is samen weer 9.
Ja.
Dus het is een super 9 dag. En... jij komt toevallig laatst ook met numerologie. En ik heb even iets opgezocht. Ik gebruik altijd de numerologie van de tarot. Mm-hmm. En mensen denken altijd dat, ja, is het nou wel of niet onzin? Hè? Daar hadden we het eigenlijk ook al over met de boeken waar we het over hadden. En ik wil eigenlijk wel iets vertellen over getallen. Een klein stukje voorlezen in het algemeen wat getallen zijn. Vind je dat een goed plan?
Ja hoor, ga je gang.
En dan wou ik daarna ook wel iets zeggen over de negens.
Ja.
Getallen zijn kosmische ideeën. Dat is hun wezen. Dit wezen drukt zich in elk geval op eigen wijze en in individuele vorm uit. De vorm van het getal bestaat alleen maar uit de herhaling van een eenheid. Bijvoorbeeld 8 is 8 maal 1, 3 is 3 maal 1. Een getal is iets heel anders dan een cijfer. Cijfers werken op het lichaam. Het lage denken cijfert ermee en op de materie. Cijfers worden altijd gebruikt om kwantiteit uit te drukken, afstanden, afmetingen, hoeveelheden. Op schoolrapporten, hoeveelheid aangeleerde kennis waarover leerling beschikt uitgedrukt in cijfers. Een cijfer is enkel de vorm van het getal en wordt uitsluitend als herhaling van een eenheid aangewend om het leven van alle dag kwantiteit uit te drukken. Cijfers werken op materie, getallen werken op geest. In getallen komen geen kwantiteiten, maar kwaliteiten uitdrukkingen. Dat uitdrukking. En getallen en getalcombinaties geven op de meest directe wijze een beeld van aspecten van bestaan. Evenwicht tussen vorm en inhoud staat door in elk cijfer het getal in ieder vorm het wezen te zien. Ik vond het wel een interessant stukje, omdat altijd zo dubieus gedaan wordt over de betekenis van getallen.
Ja, voor mij is het, ik vind het mooi gezegd wat je daarvoor las.
Ja, dat is van Hout van den Erebeek.
Een bekende
tarotman is dat.
Ja, maar ook die hele familie, hè?
Precies. Het getal 9, en dat houdt dus van dezelfde persoon, haal ik dan even de tekst uit.
Ja.
In het getal 9 vindt de cyclus zijn einde. 9 is het getal van de vervulling, totaliteit. De punt wordt zich in 9 bewust van het wezen van zijn eigen microcosmos. En van de macrocosmos waarin hij zich weer spiegelt ziet. Getal 9 drukt uit het idee van het punt van het zijn. Heel de schijnbare dualiteit die in het getal 8 nog aanwezig was, wordt in 9 opgeheven en schijnbare tegenstellingen worden verenigd. Dan kan ik nog wat verder gaan. Maar het is dus heel grappig dat juist die 9 en juist in deze tijd. Dus ik heb zoiets van, maar ja, het is misschien wel een hele bijzondere dag eigenlijk als je naar het getal kijkt. Dus niet naar het cijfer, maar naar het getal kijkt. Omdat het de eniging van tegendelen is. De vervulling, de totaliteit. Dus het is een krachtdag volgens mij.
Ja, helemaal. Het is ook mooi weer trouwens. Ja, nee, dat is zo. Ik kan er alleen niet zo heel veel over zeggen. Ik heb er wel alle gevoel voor, maar ik heb me er in dit leven althans niet in verdiept. Ik heb wel een gevoel van binnen dat ik dit herken, wat je hier zegt, en dat het ook zo is. Misschien is het een samenvatting hoor. Als ik zeg dat alles trilling is en dat vandaar ook getallen of namen ook trilling zijn. En dat het ook vanzelfsprekend is dat getallen een betekenis hebben, een gevoel hebben. Dat ook namen een gevoel hebben, een betekenis hebben en niet anders.
Ja, je kunt dus ook je naam omrekenen in een getal. Hè? Dat is dus de kern van numerologie, dat je dus alles omzet in getallen.
Ja.
En dan kom je op de betekenis van getallen. Nou, wie daar meer van wil weten, kan even googlen op numerologie. Dan vinden ze vast wel meer informatie.
Ja, daar staat heel wat op het internet daarover.
Maar ik vind het altijd frappant hoor, als je ernaar kijkt. De mensen die er echt verstand van hebben en ermee goochelen zeg maar, met die getallen.
Ja,
het klopt precies. Als je de getallen van je naam omzet, dan kom je inderdaad, dan herken je je wezens als dat dan in dat getal vervat zit, zeg maar. Ja. Dat soort dingen. Ik vind het wel erg mooi.
Ja, ik heb waarschijnlijk spreken we ook over dezelfde site. Daar vond ik ook nog het laatste stukje. En dat gekke is, ik had er eigenlijk niet zo heel erg goed op gelet. En ja, je leest dat, je doet aan jezelf ook wel eens. En dan lees je er snel overheen en denk je, ja, klopt wel. En dan verder kijk je er niet meer naar. Maar ik had laatst eens even de behoefte om er eens wat duidelijker naar te kijken. Uit een soort, ja, misschien kun je dat nieuwsgierigheid noemen. Maar ik zocht eigenlijk daar een bepaald woord wat ik voortdurend in mijn leven tegenkwam. En dat heeft dan niet met macht te maken, maar laten we zeggen het woord leiderschap. En nou bedoel ik dus niet leiderschap van kijk mij nou eens of de ander heeft macht of die heeft macht. Maar een natuurlijk iets, en daar zat ik over na te denken, dat het bij een getal wordt van getal 4 van mij dus vanaf 52 jaar. Is dat jouw telefoon?
Ja, ik heb ook telefoon. Jij krijgt fax, ik heb telefoon.
Ja.
Fles rustig door.
Ja, oké. Okay. Dus vanaf 52 jaar tot weet ik veel. En dat is dan het getal 4. En dan kom ik weer dat woord tegen. Dus ik was daar eventjes wat belangstellender naar. En ik keek dus ook in verschillende boeken, niet om het op te zoeken, maar gewoon lekker lezen. En ik kwam het weer tegen. En ook in een van de boekjes van Malva kwam ik het dus ook tegen. Malva, waar ik vroeger ben geweest, wat dus opgeheven is. Hè? En dan lees je dus weer een aangeboren leiderschap. En dan denk je, ja, het gaat dus niet om het leiderschap zelf. Maar hier wordt dus mee bedoeld, dat kan ik dan nu zeggen, on top of je geestelijke ontwikkeling op aarde. En dat vond ik wel heel bijzonder. Daar hoef je verder niets aan te verbinden. Maar daar stond verder bij, onverantwoordelijkheid zal hier niet werken. Praktische vaardigheden, eerlijkheid en structuur zijn de sleutelwoorden bij deze uitdaging. Nou, zo zie ik het ook als een uitdaging, hè? Dus ja, en dat was dan het getal 4. En nou, het is niet om over mezelf te hebben, maar omdat ik er verder eigenlijk vrij weinig mee doe met numerologie, dan vond ik het toch wel apart, hè? Dat je naar iets zoekt en dat vind je daar dan ook nog in. Dus,
ja,
dus de eerlijkheid en structuur, maar ook soberheid, hè, komt er dan ook nog eens een keer in. Dan denk ik, ja, dat klopt wel. Orde, hè, gestructureerd zijn. Ja, dat kun je wel zeggen. Ik denk ook omdat het niet anders kan om zoveel tegelijk te doen. Ik zie wel eens een mailtje van jou dat je zegt van, jeetje, heb je nou weer druk gehad? Of de, denk ik, ja, dat zo voel ik dat totaal niet. maar ik kan ook me wel voorstellen, want ik hoop dat jij er nu uit bent, hè, in dat burn-out gevoel.
Niet helemaal. Dat is nog iets wat ik uit moet zoeken, ja, kennelijk.
Nou, ja. Dit dus, hè, dan zou je hierover na kunnen denken, hè, gestructureerd zijn, orde.
Mijn uitdaging is een hele andere gevonden. Mijn uitdaging is de vijf, de vrijheid en afwisseling. Risico durven nemen en verandering.
Ja, ja.
Dat is een hele bekende voor me. En ik zie hem inderdaad ook voor me ontvouwen.
Ja, ja.
Het is
nog
steeds ben ik met een grote switch bezig, denk ik.
Ja, ja. Ja, geweldig.
En dat heeft zijn tijd nodig. Overigens, voor wie wil kijken naar de betekenis waar wij het nu over hebben, dat is de site van een meneer die heet Roy Small, voor mensen die dit ook eens willen bekijken. En Roy is R-O-I krek en Small is een S, een M, via een O en een L. En zijn site is zo'n lange URL dat ga ik niet zeggen. Maar als je googelt op meneer Roy Small, numerologie, dan vind je zijn prachtige site die dat allemaal heel snel voor je uitrekent.
Hey, dat is dezelfde die ik dus ook heb. Hè? Die ben je ook. Ik wist helemaal niet dat daar een naam aan verbonden was.
Dat is meneer Roy Small. Oh, okay. Die heeft de pagina gemaakt. Ja.
Okay. Ik heb hem ook van iemand zomaar doorgekregen. Toen dacht ik, oh, laat ik daar eens op klikken. En hij beviel me wel. Dat is een mooie, ja. Maar goed, alles is in trilling. En wat dat betreft,
dat is heel, heel veel, is alles in trilling. Er is een nieuwe geneeskunst uitgevonden, gebaseerd op trillingen. Wist je dat?
Vertel.
Ze zijn een aantal jaren terug, ik geloof een Duitse man die veel van computers weet. Die zijn, en één doet iets in de geneeskunst en de ander doet echt iets met computers. Die zijn verder gegaan op de theorieën van William Reich uit de 30e jaren.
Ja.
Vorige eeuw. En William Reich die zei toen al dat alles in de materie zijn eigen trillingsgetal heeft.
Ja,
en dat hebben ze omgezet in een computerprogramma wat gekoppeld wordt aan elektropunctuur.
Ja.
Dan kan met elektropunctuur kan een specialist, die kan dus op allerlei acupunctuurpunten kan die dingen nemen. En dan weet bijvoorbeeld samen met allerlei monstertjes, het is wel echt een vak hoor, maar dan weten ze bijvoorbeeld dat je een virus, en zeg maar dat virus de trillingsgetal 138 heeft, ik zeg maar wat.
Mm-hmm.
Dan voert die trilling door dat apparaat en dan maakt die van die trilling 138, zeg maar, maakt die een nieuwe 138. En die energie wordt dat zeg maar weer teruggepompt via die elektropunctuur en dan verdwijnt die bacterie.
Ja. Ik heb daar al eens eerder gehoord, maar op een andere...
Aura-therapie is dat.
Ja, ja, ik heb er wel eens van gehoord. Er is een van onze vrienden, die heeft ook een soortgelijk apparaatje gemaakt zelf. En die doet dat dus ook met, noem het elektroden. Ik heb daar niet zoveel verstand van. Maar die zei dus ook op die manier kun je dus de energiebalans in je lichaam beter maken. Op een bepaalde trilling brengen.
Ja, zo kun je het ook weer benutten.
Ja, kijk, voor mijn gevoel, dat is allemaal zo ongekend en helemaal waar. Maar ik blijf er altijd bij om erbij te zeggen dat je dit zelf vanuit je eigen denken ook kunt.
Dat is beter.
Nou ja, dat wil ik niet zeggen hoor. Alles hangt van af hoe je eigen trilling is, hoe je eigen denken is, hoe je in je vorige levens jezelf ontwikkeld hebt. Je bent de som van wie je nu bent, van je eigen denken.
Bewustzijn.
Ja, maar dan wilde ik dat woord eigenlijk niet gebruiken, omdat dat vaak gekoppeld wordt aan hoog of laag. Maar je hebt dus inderdaad een bepaald bewustzijn om dan toch maar het woord te gebruiken. En van daaruit, maar je kunt het ook in een andere trilling doen. Je kunt het dus altijd doen. Maar inderdaad, met die apparaten zijn dat hulpmiddelen en die ontzettend goed kunnen werken. Ik zeg dus kunnen, omdat er ook mensen zijn die vanuit een karma vanuit een bepaald moment in hun leven, voordat ze op aarde kwamen, besloten hadden om juist dan over te gaan. Soms is het wel eens moeilijk om dat te doen en dan hebben ze iemand die hen daarbij helpt. En daar kun je alles bij voorstellen. Het is best wel moeilijk om dat nu eventjes zomaar huppakee even te zeggen. Maar het heeft dus met je bewustzijn te maken om toch maar weer even daarop terug te komen, hoe je daarmee omgaat. En of je dat wel of niet zou willen doen. Het heeft niet met je bewustzijn te maken dat je met dat licht werkt. Dat kun je altijd doen. Het is alleen, hou jezelf het licht in jezelf vast. En ben je in staat om dat vast te houden? Of laat je je bepraten door van alles om je heen? En geef je al je ziel en zaligheid over aan anderen? Dus er is toch heel wat te zeggen over het jezelf helen.
Ja, en dat is natuurlijk op een bepaalde manier een kunst. Als je echt jezelf altijd zou kunnen helen. En dus echt altijd het licht overal naartoe brengen. Het zegt ook dat je ontzettend goed in jezelf kunt kijken. Dus ik ben wel blij dat er mensen bestaan die met die monotherapie en aanverwanten werken. Want er worden dus echt ongelooflijk goede resultaten mee bereikt. Bijvoorbeeld een kennis van mij die heeft jarenlang veel naar het oosten gereisd en echt lange reizen gemaakt. En ja, er was altijd iets meer aan de hand. Ze was een beetje, leek me altijd overspannen, zei de huisarts. Uiteindelijk bleek toen ze een keer bij hem kwam, dat ze dus in het oosten allerlei parasieten had opgelopen. En dat daar haar klachten vandaan kwamen. En ze zijn ook opgelost met die apparatuur, zeg maar. Ja. Het gaat heel goed met de zitting.
Ja, ja. Ja hoor.
Het was er wel een paar maanden hoor, voordat het echt weg was. Ja. Maar ja, ze had er wel 20 jaar mee gelopen.
Ja, ja, ja. Ja, door mijn hoofd gaat er nu ook van alles. Zoals wat er ooit eens een keer met iemand gebeurd is. En die had dus ook vanuit het oude China, en dan bedoel ik nog van voor 92, hè. We hebben daar erg veel gereisd in die tijd, in de 80e jaren. En het land was buitengewoon vies, hè. Alles was vies. En er woonde toen ook een vrouw die ik erg goed kende, en die is werkelijk dood en doodziek geweest. En op een vraag naar binnen gericht, kwam het antwoord een piramide op haar hoofd te zetten. Echt werkelijk een piramide. Hè? En groen fruit te eten, hè? Groene appels te eten. En dus ook met dat licht bezig te zijn. Ja, maar ze had dus inderdaad ook een parasiet. En het is op een gegeven moment ook weggegaan hoor, in het tropenziekenhuis in Londen. Dus ja. Maar inderdaad, maar iets anders met reizen. Want ik dacht eerst dat je die richting uit wilde, met die jetlag. Nou, je weet, ik heb ook de gelegenheid om veel links en dan weer rechtsaf te gaan in de wereld. En vroeger had ik...
Zeg je dat ook?
Ja, nou ja, ik doe dat eigenlijk ook in mijn hoofd. Want s'morgens is die kant van de wereld en s'middags is die kant van de wereld. Zo is dat. Ik heb ook zo'n dingetje op van Google op mijn bureau, waar je weliswaar de klok wel ziet, maar ook waar het nacht is, waar de dag begint. Hè? Zo heel
erg. Ja, is wel handig. Ja,
is wel handig. Dus, maar dat zit dus ook in je hoofd. Maar dus het simpele is, je gaat dus heel veel meridianen, heel veel van die onzichtbare lijnen over, vanuit de Noordpool naar de Zuidpool gezien, die passeer je. En dat voel je in je lichaam. Daar kun je last van hebben. En ja, mensen weten dan nu uiteindelijk wel. Maar je kunt daar wat aan doen door je benen te kruisen met je handen. En dat kun je rustig in je vliegtuigstoel doen, van tevoren of daarna. En het wonderlijke is dat je daarna helemaal geen jetlag meer hebt. Dus je handen... Je rechterhand op je linkerknie en je linkerhand op je rechterknie en zo even heen en weer gaan. En dus ook met je derde chakra aan de slag. Maar dan weet ik niet meer of je het nou dicht of open moet draaien. Maar goed, daar moest je iets mee doen. En dan even kijken, dan je linkerhand op je rechter schouder doen en je rechterhand op je linkerschouder. En dat zo enige malen herhalen. Want dan ben je dus bezig om de linkerkant met de rechterkant even weer te verbinden, hè? En heen en weer te halen. En dan even kijken, wat was er dan nog meer? Misschien vergeet ik wel wat hoor. Maar goed, dan met je wijsvinger naar de plek, je derde oog.
Mm-hmm.
En je ogen dicht doen en dan een acht maken, hè? Dat teken. Dus naar boven gaan en dan helemaal naar beneden en dan tussen je neus terechtkomen met je ogen en dan naar links en dan beneden en dan rechts en dat weer omdraaien.
Ja, dat is een lang verhaal, Yvonne. Ik weet niet of ik het nu nog allemaal onthouden heb. Staat het ook ergens op internet?
Nou, ik denk het niet. Maar het is heel eenvoudig. Je doet gewoon het kruisen van je benen, het kruisen van je armen en je vinger naar je derde oog. En je met je oog ook links en rechts draaien. Dat is eigenlijk alles. Daar komt het op neer. En of je nou je derde chakra opendraait of dicht, dat weet ik niet meer. Misschien wel dicht, ik zou niet weten. Dat zou
bestaat er zoiets van een chakra dichtdraaien? Toch gewoon dat het alleen maar links omdraait of rechts omdraait?
Als je hem, het hangt er vanaf waar je kijkt. Ik kijk altijd vanuit mezelf. Mm-hmm. En dan is het met je hand, laten we zeggen, waar je blinde duim zit, aan je rechterkant. Ga je naar boven. En dan ga je met je hand zo naar je linkerbeen en dan weer terug. Dat is dus het opendraaien. Het dichtdraaien gaat net de andere kant op.
Oké, dat wist ik niet. Maar ik heb altijd alleen maar begrepen dat een chakra gewoon twee kanten op kan draaien. De een of de andere. Maar jij kan ze ook dicht en open zetten.
Nou, je kunt dat derde chakra, dus dat kun je dichtdraaien als je last van je omgeving hebt. Hè? Of als je bang bent dat je beïnvloed wordt. Of laten we zeggen, van alles.
Stel je dat van onderen, je bedoelt dus het navelchakra?
Ja, je navelchakra sluit je dan af. Maar je moet wel weten of je bent bang voor iemand en je weet nog niet precies hoe je daarmee om moet gaan. Je hebt je angsten nog niet goed onder controle, of niet onder controle, maar je hebt er nog niet goed over nagedacht. En, want uiteindelijk gaat het altijd over de angst, over de dood. Dus daar zou je dus mee kunnen beginnen om daarover na te denken. Maar goed, uiteindelijk, het komt voor dat je dan niet weet hoe je ermee om moet gaan. En dan kun je het soms wel eens even dichtmaken, dat chakra. En dan heb je zo 6 of 9 uur, dat weet ik niet meer, dat die flink dicht zit. Dat houdt ook in dat je moet nadenken dat je dat niet 's avonds doet. Want dan kun je niet uittreden. En het is voor je ziel, voor jezelf belangrijk dat je uittreedt, dat je 's nachts je reis in de sferen doet. Ja. Begrijp je?
Al doe je het maar onbewust tijdens de slaap, bedoel je?
Dat doen de meeste mensen onbewust, ja.
Ja. Grappig. Je zei dat je die meridianen kunt voelen, maar dat zijn toch gewoon denkbeeldige lijnen die we op een kaart tekenen. Ik kan me wel dat tijdsverschil, dat merk je wel.
Je hebt gelijk. Nee, ik bedoel ook niet dat je ze voelt, maar je voelt wel een beetje, een beetje weeig, een beetje moeig. Nou, je kunt het niet eens precies zeggen wat dat nou is. Net alsof je uit een draaimolen komt. Je bent toch
je biologische klok wordt eventjes helemaal de war gegooid. Ja, met grote reizen in het vliegtuig.
Ja, zo wordt het genoemd. Ja,
dat is een bekend verschijnsel. Als je Australië was mijn verste reis. Verder kan ik ongeveer niet. Nieuw-Zeeland nog geloof ik.
33 uur.
Dus in totaal was ik 38, 39 uur onderweg toen. Mm-hmm. Ja, dat doet wel wat met je. En dan zit je dus precies aan de andere kant van de aardbol. Zelfs het waterputje, het water loopt daar weg en draait de andere kant op. Ja. En dat heb ik toch vergeten te bekijken. Dat vond ik wel jammer.
Ja, en de maan is andersom, hè?
Ja, alles is andersom. Het is heel gek. Je ziet op een andere sterrenhemel. Nou, dat doet natuurlijk wel wat met je. Als je hele leven onder andere gesternte geleefd hebt. Dat is toch precies de andere kant van de aardbol. En dat heeft ook, naar Australië gaan we geen jetlag hebben, bijna onmogelijk. Dus ik vind het eigenlijk wel een erg goede tip die je daar geeft.
Maar ook niet alleen jetlag, maar ook vermoeidheid, hè, na zo'n reis. Dat komt dan ook nog eens samen. Want het is niet altijd vermoeidheid. En soms vergeet ik dit wel eens, hoor. Dan doe ik het alleen in mijn hoofd. Dan heb ik er bijvoorbeeld helemaal geen zin in om dat met mijn handen te doen. Dan denk ik, nou, doe het wel in mijn hoofd. En dat werkt
dat
ook.
Dat werkt ook.
Ja, dat werkt ook. Ja, ja. Het is de intentie waarschijnlijk.
Visualisatie.
Visualisatie,
het hele idee.
Ja, maar mijn man doet dat dus helemaal niet. En die heeft echt nooit last van jetlag. Echt nooit.
Hij dat dan?
Ja, ik weet niet hoe hij het doet hoor. Geen idee. Hij heeft echt nooit last. Nee.
Dat is wel slim.
Maar hij is dan wel zo dat hij spant zichzelf niet in om te gaan slapen onderweg, hè? Hij valt gewoon in slaap en dat is dat. En het kan hem niks schelen of hij snurkt of niet. Meestal niet, maar vroeger wel. Maar hij valt gewoon in slaap, klaar.
Hij kan gewoon in het vliegtuig slapen.
Ja, en dat is ook zijn redding. Ik heb mezelf dat ook eigen gemaakt door de jaren heen. Want we hebben echt door de jaren heen ontzettend veel gereisd. En als je niet voor jezelf zorgt en zorgt dat je kunt ontspannen, Nou, dan is het een hard gelach hoor, zulke zware reizen. Ja. Want je wordt soms meteen opgehaald en je moet meteen in een nette jurk. En hup,
waar ben je vandaan? Ja, je stapt uit, je bent weer aan het werk. Ja, komt het op neer.
Ja. Ja, ik zie het niet werken, maar ik zie het gewoon als ongelooflijk veel plezier. En mensen vinden het ook leuk dat je er dan bent. En nou, wij vinden het ook leuk. En nou, je kunt je maar heel even snel opfrissen. En huppakee, je gaat alweer. En dat is vooral richting het Verre Oosten. En, maar we zoeken het altijd uit dat we aankomen op een bepaald punt. Dat we die dag even volmaken en dan meteen naar bed gaan als het mogelijk is. He, dus een muur of 8 hooguit en dan naar bed. En dan de hele nacht maken en dan bij de volgende ochtend heb je nergens last van. Ja.
Nee, dan ben je meteen aangepast aan het ritme daar, zeg maar.
Ja. Ja.
Dat is erg. Mensen maken ook zo'n probleem vaak van slapen. Zo, je hoort per se binnen 24 uur, weet ik veel, 8 uur geslapen te hebben. Mm. Ik vind dat zulke nonsens. Ook als je ouder wordt, merk je ook dat je een heel ander slaappatroon kunt krijgen. Dan gaan mensen daar ongerust van worden en slaapmiddelen slikken. Volkomen overbodig. Want als jij gewoon kan slapen, soms 4-5 uur kan helemaal genoeg zijn. Het is, als je maar lekker diep geslapen hebt en die 3 hele diepe slapen even hebt gehad, dan is dat voldoende, denk ik.
Dat is ook zo. Dat is ook zo.
Ja, het is vaak de angst van, oh, ik moet in dat ritme blijven. Maar ja, dat is al met alles natuurlijk.
Ja,
ik wou je eigenlijk iets voorleggen, realiseer. Iets heel anders.
Ja, ga je
kan dat?
Ja hoor, dat kan.
We leven in een wereld met heel veel anderen, wat onderdiepere en ongediepte heet dat dan.
Mm-hmm.
En ik ben besmet met die boeddhistische houding dat je helemaal niet droopt. Hè? Zelfs geen mug of zo.
Ja.
Ja, dat is grappig als er maar 1 mug is natuurlijk. En maar 1 mug het op je voorzien heeft. Ooit eens een keer, als ik nog vrij jong, had ik een lift gekregen van iemand die een gestolen auto bleek te rijden. Dus ik eindigde daardoor per ongeluk een nacht in een politiecel. Op verdenking van weet van wat allemaal, is het goed afgelopen.
Mm-hmm.
Maar ja, dat was nogal een heftige ervaring. Ik geloof dat ik 18 of 19 was of zo. En ik bracht dus de nacht door in een politiecel. En ik had in die cel had ik gezelschap van een mug. Tjong, wat vond ik dat een mooi beest. Zeg. Dat als een soort helikopter stijgt die op en komt die weer neer. En op een gegeven moment heb ik hem gewoon dus echt mijn arm aangeboden. En gekeken hoe die daar een beetje bloed aan nam. Dus die houding heb ik echt erna. Maar als ik ineens ergens ben en daar zit tientallen muggen. Ja, dan ga ik ze toch echt doodmeppen. Want ik heb geen zin om die Pol Blotte te komen zitten. Snap je een beetje wat ik heen wil?
Ja.
Nu heb ik een echt concreet probleem. Ik woon in een vrij nieuw huis, dateert van 85, zit dus beton in de vloeren. En het is volstrekt onlogisch dat daar muizen voor komen. Maar sinds een aantal weken heb ik hier last van muizen.
Ah.
We weten ook precies hoe het komt, want ik heb uren met een prachtig konijnenhok. Hoewel, precies hoe het komt, het konijn is al meer dan 9. Dus, het is eigenlijk pas van de winter begonnen dat we muizen begonnen te signaleren. Maar nu komen muizen dus door de open deur die naar buiten gaat achter, komen ze gewoon zelf naar binnen. En ja, nou zit ik dus van hoe kom ik muizen af? Die beesten zijn gigantisch onhygiënisch. Het schijnt dat hun sluitspieren het niet doen, dus ze laten alles lopen. En ja, maar dan zit ik dus in een gigantisch probleem van wat ga ik nou doen? Ik kan het over mijn hart verkrijgen om er zelfs maar eentje bij zo'n staart beet te pakken. Ja, ik heb al eentje gezien. Ik heb ergens op de koelkast staan op dit moment een aantal potten voor oliemuis te trekken. Dus die zijn waarschijnlijk een beetje vettig ook aan de buitenkant. En iedere ochtend vind ik daartussen een aantal van die zwarte keuteltjes. Dus dan maak ik het weer lekker schoon. Nou, prima. En ik heb ook al een keer echt daar op de plant die daarnaast staat een muis zo aan zien staren. En we hebben elkaar dus echt 5 minuten zeer vriendelijk aan zien staren. En te staren, weet je wel.
Ja.
Dan denk je, krijgt dat beest niet weg meer nu.
Ja.
Hoe zou jij daarmee omgaan?
Ja, nou ja, het hangt weer. Alles hangt van bewustzijn af. Je zou kunnen zeggen, neem een kat. je zou kunnen zeggen, maak ze allemaal dood, smijt ze je huis uit, zet klemmen neer en dat is dat. Alles kun je doen. Je bent vrij om te doen wat je zelf wil. Maar je zit nu een beetje in je maag met, gij zult niet doden. Nou, dat hangt er vanaf, want je mag best doden, daar is helemaal niks op tegen. We leven hier op de wet van de vrije wil, alleen je hebt nog een karma en enzovoort enzovoort. Dus ja, je hebt op een gegeven moment besloten om dat niet meer te doen. Hoe ga je daarmee om? Ja, ik moet je eerlijk zeggen, ik heb af en toe ook geen zin om daar even aan te denken. Dan gaat die mug gewoon dood hoor. Hup, met het kussen, want als je de krant neemt, dan ligt het lijk tegen je behang aan. Ja. En muizen, ja, ik heb ook wel eens een muisje, een veldmuisje hier in huis gehad. Ja, maar ze mogen niet in huis, ze brengen ziektes over en die mogen hier niet, klaar. Nou is er een boeddhistische wijsheid, een wijsheid die bij alle zogenaamde primitieve volken volslagen normaal zijn. Maar die wij hier in onze westerse samenleving volkomen zijn vergeten en ook belachelijk hebben gemaakt. En het is zo eenvoudig. En ik doe het, nou ja, je hebt het er nu over, de laatste paar dagen met die ene mug die voortdurend iedereen uit de slaap probeert te houden. En daar doe ik het nu mee. En ik word er dus absoluut niet door gebeten. En die heb ik dus ook niet tegen het behang aangekletterd. Maar ik zal met de muis beginnen. En dat kun je op ieder dier dat je niet in je huis wil hebben, kun je dat toepassen. Heel eenvoudig. Ontzettend eenvoudig. En je hebt niets nodig. Je gaat rustig zitten. Je gaat weer met je aandacht naar je eigen innerlijk, waar je van binnen zit. En daar ga je naartoe. En dan maak je verbinding met alles dat leeft. En in het bijzonder die muis. De muizenziel. En dan zie je op een gegeven moment, dan ben je even groot als die muis. Dan ben je zelf in je gevoel ook een muis. Nou, dan haken een heleboel mensen af en die moeten dan vreselijk lachen. En dan word je helemaal niet meer serieus genomen. Nou, het zal mij een zorg zijn. Maar ik vertel
het. Hij wordt gewoon die muis. Ja.
Ja. Dan ga je dus, dan word je als het ware die muis. Dan ga je naar het hoofd van die groep, naar die ziel, naar die groepziel van die muizen. En dan zeg je, luister, dit is mijn huis. Hier kun je niet komen. De natuur is daar, daar is genoeg voor jullie. Daar is genoeg. Daar is de plek waar je dient te wonen, waar je dient je voedsel te krijgen, maar niet tussen deze muren. Dit is mijn huis en ik laat gewoon de boel openstaan en ik vertrouw erop dat je niet meer terugkomt. Dit is mijn plek. De hele plek buiten is van jullie. En dan kom je weer terug naar jezelf, je komt langzaam weer terug in wie je bent. En let maar eens op, je hebt geen muis meer in je huis.
Ja, ik weet dat je heel erg gelijk hebt. Het probleem bij mij zit erin dat ik hem dus eigenlijk ook heel leuk en heel lief vind, denk ik.
Dus dat kan dus ook meteen de angst zijn dat je denkt, ik kan dit niet. Nou, dan zet je maar gewoon de muizenval neer. Of
ik ken het volledig. Ik heb ook nog eens een keer een gekke ervaring gehad met een wesp die op een ongelooflijk manier recht op me afkwam. En ik zei meteen, keren en zoef, dan ging die weer. Nou, dus nee, ik ken dit allemaal wel.
Ja, maar wespen die hebben toch een andere betekenis. Ik weet niet meer of dat wespen. Ja, wespen. Die geven je aan dat je je wat meer tot het andere leven, dus de werkelijke werkelijkheid, dus het spirituele, zou kunnen richten. Ja, dat geven wespen aan. Net zoals mieren.
Echt zo? Ja, dat was ook pal na die ontmoeting met die wespen. Dat was jaren terug. Kwam er ook een gigantisch mooi moment dat ik ineens met de vader van mijn zoontje. En mijn zoontje, was toen nog heel klein, zat nog in de kinderstoel. Dat we in de keuken. En we deelden de liefde voor elkaar in stilte. Uh-huh. Maar die keuken die keek uit in de verte op een snelweg. Heel in de verte. En we hadden een enorm liefdegevoel wat we met elkaar deelden. En op een gegeven moment kijk ik naar buiten. En ik realiseerde me ineens dat al die auto's stil stonden. Dus dat enorme moment van liefdeteling, heel veel gebeurde. Het had in een fractie van een seconde plaatsgevonden. Dat was een uur na die wesp.
Mm-hmm. Ja.
Dus ik vind het wel prachtig dat jij dit vertelt.
Ja, en mieren geven aan dat je wat harder zou kunnen werken in je leven. Niet harder het stoffelijke werken, maar het werken aan jezelf. Er zijn nogal veel mensen die last hebben van mieren. Nou, daar kunnen ze over nadenken. Maar ze kunnen
dat
ook...
Dat is grappig. Ja, ja. Ook dat is weer grappig dat je zegt. Want toen ik hier kwam wonen, dat is nu... Even kijken, dat is dus 4, 25 jaar geleden alweer zo. Toen waren er ontzettend veel meren. Ik had echt een soort merenpaar.
Ja.
En ze zijn helemaal weg. Terwijl buiten is er zeker weten nog steeds een mierennest. Want daar zie ik ze wel. Maar er komt geen meer binnen. Daar heb ik ook gewoon een soort deal mee gesloten uiteindelijk. Ja. Maar ja, er is ook wel een verschil tussen wie ik 24 jaar geleden was en wie ik nu ben. Dus ik vind het allemaal zeer symbolisch kloppen, eerlijk gezegd. Ja. Heb je nog meer van dat soort grappen?
Nou ja, eigenlijk is het heel logisch. Want alles is trilling. Dus als je op deze wijze met die muis, dus met de laten we zeggen de hoofdmuis, hè? Dus de trilling van zo'n groepziel mee in verbinding brengt, dan gebeurt er niks met je. Maar dat kun je, ja, ik heb nog wat voor je, had ik toevallig vanmorgen met iemand over. Het is ook zo eenvoudig. Je kunt je familieleden, je man, je vrouw, je kinderen, je kleinkinderen, of de mensen die je, waar je van houdt, die kun je, trouwens ook de mensen waar je niet van, ja, ik ben er nog, hoezo? Ben je weg? Nee hoor, ik hoor je nog. Je bent weg. Ik stop eventjes de opname. Nou, dan gaan we zo weer verder. Door. Wacht even. Hij wordt nu weer opgenomen. Het was eventjes een klein stopnet met Skype. Het zei zo. Maar we hadden het over wat je me vroeg. Vanmorgen sprak ik met iemand en die wilde een bescherming hebben voor een familielid. En toen zei ik, nou dan moet je er gewoon, ja voor mij is dat heel gewoon een piramide overheen zetten. Dat zou je ook in overweging kunnen nemen. Hè? Dus dat is om je huis te beschermen voor wat dan ook, wat je ook maar wilt.
Omheen visualiseren.
Visualiseren, ja. Je maakt eerst een vierkant en dan pak je die hoeken. Die trek je door naar boven. En dan heb je een piramide om jou heen, om je kinderen heen, om je man heen, je vrouw heen, je huis. Hè? En dan maakt het niet uit of je nou in een huis woont, in een doorzonhuis, in een flat. Nou, weet ik het allemaal. Maar dat stukje waar jij woont, kun je dus een piramide omheen zetten. Je kunt dat dus ook, en dat heb ik wel eens eerder in een lezing doorgegeven, je kunt dus ook je huis en de wijk waarin je woont, of het flatgebouw waarin je woont, en steeds groter en groter en groter, en totdat het je dorp is, de provincie, je land, en dan dat stuk van de wereld, en dan de hele wereld. Dat zou je kunnen doen. Dan geef je een enorme liefde en bescherming aan de aarde. Ben je er nog?
Met een jouw gevisualiseerde piramide. Ja, ik ken het wel van de metta-meditatie, de metta-bhavana-meditatie. Okay. Dan breid je de liefde op die manier uit, ook vanuit jezelf naar de hele wereld. Maar inderdaad, het is wel grappig om eens een keer een piramide te visualiseren. Ik wil nog even terug naar die, want dat was eigenlijk grap. Je vertelde ineens de symboliek van allerlei dieren. Je had die mieren, dat geeft aan dat je weer moet werken. Je had die wespen. Maar dat bedoelde ik eigenlijk. Ken je nog meer voorbeelden van dat soort dieren? Want dat vond ik zo grappig.
Nou, even nu niet. Het is me onvoorbereid. En dan ga ik denken in mijn hersens. En dan kom ik daar niet op. Ja, nee.
Ik had daar ook allemaal iets zeggen over die muizen. De eerste keer dat ze het huis binnenkwamen, toen merkte ik dat. Omdat ik echt overal op de horizontale vlakken in de keuken die zwarte keutertjes had. Dus ik had zoiets van, jeetje, gadverduin. En dus je bent daarna weer echt waanzinnig aan het schoonmaken enzovoort. En ik heb dus nu twee keer een muis gezien. En ik moet je eigenlijk zeggen dat ik eigenlijk zo'n beetje een deal heb gesloten. Oké, die koelkast op en daar een beetje van dat... van die olie pakken, zit ik niet mee, maar verder moet je nergens meer komen. En die deal heb ik vorige week gesloten en sinds die tijd komen ze ook nergens meer.
Mm-hmm. Nou, ik ben het niet helemaal met je eens. Ik denk er dus anders over. Ik vind gewoon dat ze niet in huis moeten zijn.
Dat ben ik ook met je eens. Maar dit is, hier komen ze binnen via de deur en dan zitten ze eigenlijk meteen boven op die kast. En dat is dus mijn probleem, dat ik ze net aardig vind en dat ze dus even dat mogen doen.
Je kunt ze ook wel aardig vinden, je kunt er sympathie voor hebben, maar ze moeten niet op jouw terrein komen, zo simpel is het.
Dat is mijn volgende stap.
Ja,
dat is mijn volgende stap. Ik ben wel heel blij met deze stap. Want dat scheelt met aanleg elke ochtend.
Ja, ik zou het dus niet accepteren. Nee, ik zou dus op deze...
Nee, de volgende stap moet ik nog zetten.
Of een klem, of een kat. Of dit. Hangt er vanaf wat je wil. Ja.
Ja, nee, voorlopig dit is wat ik, want ik zei al, het probleem zit hierbij, het is eigenlijk best wel heel schattig, want op een gegeven moment was er ook eentje. En...
Ja, maar dan ga je, hè? Dan ga
ja,
je.
Precies, daarom ga ik er nog even op door. Ja. Omdat je op die manier, lukt het je dus niet.
Nee.
Want ik zit in de kamer.
Je bent niet duidelijk, ja.
Ja, voor mijn kamer kijk je de keuken in en mijn keuken, daar zit een soort muurtje. Maar dwars op een soort in de kamer, de keuken wordt door een muurtje gescheiden. Uh-huh. En ik zit dus rustig en kijk zo de hele ruimte in. En er komt een muisje, die komt dus echt zo om dat hoekje heen kijken. En dan zie ik het zo kijken van, ziet ze me of ziet ze me niet, weet je wel. En die liep een beetje in de weer van, ga ik nou naar buiten of vlucht ik weer terug?
Ja.
En die vluchten terug. En dat was niet de bedoeling. Die heb ik nog een keer proberen op te zoeken in mijn mind van alsjeblieft ga naar buiten. Want je hoort niet in mijn huis te zijn. Dus daar heb ik ook verder niets meer gevonden nadat ik dat plekje heb schoongemaakt.
Uh-huh.
Dus ja, ik doe per ongeluk genuanceerd denk ik. Maar ja. Ik vind het wel, ik denk ik moet het toch even aangeven. Ja. Dat zit dus in mezelf. Omdat ik dubbel ben. Dat is eigenlijk ook heel vertederend leuk.
Ja, ja. Maar weet je, dat is juist het aparte. En dat is misschien ook die beperking die in dat getal 4 zit voor mij. Niet de beperking van dat je jezelf beperkt, maar dat je er heel duidelijk over bent. Hè? Nee dus.
Ja, nee,
niet vooruit
er
maar. Niet vooruit er maar. En nou, het is zo schattig. Nee, nee. Kijk, vroeger was het bij mij zo van, ah, zielig. Hè? Ik chargeer een beetje, maar zo dacht ik vroeger.
Ja, nou, nee, ik heb meestal van mijn aanrecht afblijven, van alle werkvlakken afblijven en wegwezen.
Ja, maar dat gebeurt niet. Dan gaan ze het overnemen. Dan gaan ze het overnemen. Een dier neemt het over, want jij bent niet duidelijk. Nou, dan kun je een dier, dan kun je ze niet kwalijk nemen.
Ja.
Want ze nemen het gewoon. Dus met honden ook, in feite. Als jij niet duidelijk bent, dan weet die hond ook niet waar je het over hebt. Nou, zoals
oh,
in de hele
ongelooflijk.
Natuur.
Ja, honden. Als je het daarover hebt, je weet dat ik een hond heb.
Ja,
die is heel erg. Ik had vorige week dat ik dacht van, mijn hemel, is die hond moeilijk deze week? En wat luistert die slecht? En wat is er nou toch aan de hand? En hij begon weer te trekken aan de lijn. En ik kon eigenlijk geen kant met hem op. En toen zondag ontdekte ik eigenlijk toepas dat ik al dagenlang mezelf iets niet wilde toegeven. Dat ik ergens heel verdrietig over was en dat ik dat had weggestopt. En dat merkte ik gewoon. Dus ik besta net goed in mijn kracht en net gewoon het over.
Ja.
En dus nu heb ik zoiets van, oh, als jou nog eens een keer zo'n bui heeft, dan weet ik dat ik acuut naar mezelf moet kijken. Want dat is dus, hij neemt het over. Zodra je denkt, oh, jij voelt je niet zo sterk, dan neemt hij het direct over.
Gaat het nu beter met je?
Ja, het gaat beter. Ik heb het aangekeken. Het gaat een stuk beter. Ja.
Ja.
Maar dat is moeilijk te zeggen dat hier nu over te hebben.
Nee, maar dat hoeft ook niet. Dat is ook niet de bedoeling.
Nee, prima. Maar ik had het gewoon niet. Ik wilde er gewoon niet naar kijken, zeg maar. Dus ja. En dan word je natuurlijk ontzettend zwak van op het moment dat je eigenlijk met zit, maar je kijkt dat niet aan. Ja, dan word je natuurlijk zelf niet fit en niet dit en niet dat. Ja, en de hond merkt het acuut.
Ja, het aparte is.
Vier dagen geduurd het hele verhaal. En toen ontdekte ik dat in mezelf. En ja, de volgende dag mijn hond weer normaal.
Ja, dat is heel kort, 4 dagen. De meeste mensen doen er duizenden levens over. Want als je het dan niet aanpakt, en het is net zoals, ik heb het wel eens in een lezing gezet, maar het is net als wanneer je een pot of een potlood of een ballpoint of een stukje papier zet, recht naar beneden. En dan is dat een klein stipje, hè? En je draait dat een klein beetje. Nou is dat stipje, die ballpoint of de potlood, bij die punt is maar heel klein. Maar je ziet bovenin, door de jaren heen, is die cirkel groter geworden. Dus hoe verder, hoe meer je wacht met een bepaald probleem, hoe langer het duurt en hoe groter het kan worden, daarom dien je ook de dingen gewoon vanaf het begin aan te pakken. Maar ja, wij mensen doen dat dus meestal niet, omdat we daar geen zin in hebben. En omdat we denken, nou, zo'n vaart zal dat niet lopen, want we hebben geen zin om naar onszelf te kijken. En wij mensen geven liever de ander de schuld. He? En zo gebeurt dat dan. Waardoor we leven na leven na leven na leven in hetzelfde kringetje blijven rondlopen. He? Daar gaat het dus voortdurend en steeds maar weer over. Terwijl als we dus bij dat punt blijven en onszelf bij onze nekvel pakken, hè, gewoon bij de nekvel pakken en zeggen, nou, nu ga ik hier over nadenken. En ik ga vanuit mijn liefde denken en niet vanuit kriegeligheid of vanuit een medelijdend gevoel of vanuit een ontevreden gevoel of jaloers gevoel of wat dan ook. Nee, ik ga gewoon naar de mens die ik altijd was, ben en altijd zal zijn. Dus niet in die illusie waar ik nu in zit, maar in die werkelijke liefde. Daar ga ik terug en dan ga ik over dat onderwerp nadenken, over die ander nadenken. Dan kom je zo tot jezelf. Dat gaat werkelijk heel snel. Maar de meesten hebben daar honderden levens voor nodig, duizenden. Ik ook hoor, ik heb er ook heel lang over gedaan. Want wie niet? Iedereen die dus een stapje verder is gekomen op die menselijke evolutie, die heeft dit meegemaakt. Dus erg is het niet, maar we kunnen er wel wat aan doen.
Het is ook een kwestie van oefenen. Hè? Het is ook in dit leven een kwestie van oefenen. Ik vraag me zelfs af
waarom krijg je,
ja, wel nodig is om dingen in duizenden levens te doen. Want zodra je kiest, de bereidheid hebt om jezelf te helen en niet meer wil accepteren dat dingen in jouzelf onverwerkt zijn en daardoor allerlei disbalans in jezelf ontstaat, dan doorbreek je de cirkel.
Ja, maar voordat een mens dat doorheeft, kunnen er duizenden levens overheen gegaan zijn, of honderdduizenden jaren. En we hebben altijd hetzelfde voorbeeld, en dat is, kun je over je jaloezie heen komen. Ik heb het al niet over jou, maar gewoon in het algemeen.
In het algemeen, ja.
Kun je daar overheen komen? Dat is zoiets verschrikkelijk moeilijks. Dat kan bijna niet in één leven gebeuren. Er zijn mensen die daar zoveel levens over doen, om dat bij zichzelf aan te pakken, ook om het te willen, omdat ze voortdurend de schuld bij de ander willen leggen. Dus met andere woorden, voortdurend niet de verantwoording wensen te nemen voor hun eigen leven. Of laten we zeggen, mensen die niet kunnen zeggen, het spijt me. Dat is ook zoiets.
Ja.
En we kunnen het mensen niet kwalijk nemen, want we hebben het zelf ook gedaan. We hebben er zelf ook zo lang over gedaan. Zelfs, noem maar op, mensen die nu 400, 500, 600 jaar al leven, die dus de hoogste hebben bereikt en die dus terug kunnen komen op aarde wanneer zij het willen, in de ruimte die daarvoor geschapen is, enzovoort. Die hebben dat ook allemaal meegemaakt. Dat zijn ook leerlingen geweest en later leraren geworden en daarna weer leerlingen en daarna weer leraren. Want dat gaat steeds maar door, daar is geen eind aan. Dat blijft gaan, gelukkig maar.
Nee, ik ben nooit klaar, hè?
Je kunt op een gegeven moment een vorm van klaar zijn hebben hier op aarde. Maar als je dat denkt alleen al, zit je weer onderaan. Maar je kunt wel bedenken dat je in dit leven een vorm hebt van ongeveer klaar zijn. Maar als je nieuwsgierig bent in de natuur, in het leven, dan kom je dus, wat ik daar straks ook zei, van dat woord leiderschap bijvoorbeeld. Hè? Dat voor mij eventjes een punt was om over na te denken. Nou, dan komt er op je af allerlei interessante gegevens waar je mee aan de slag kunt. Je hoeft het niet, maar het wordt je gegeven gewoon. Nou, zo is dat in alle dingen waar je dan over nadenkt. Ineens komt dat op je af. En dan hoef je niet eens meer af te vragen, hoe komt dat nou? Maar dat is een goddelijke weg van je de weg wijzen. Hè? Je zit dus niet meer in dat in het toeval, hè? Dus dat mensen zeggen dat is toeval en dat je later in de vorm komt van toeval bestaat niet, maar nu krijg je een andere vorm die op je afgestuurd wordt. Het is zo duidelijk, het is dus de visualisatie en het onmiddellijk of in de komende dagen het ontvangen van de informatie daarover. Want we hebben op aarde hebben we niet de snelheid die een mens heeft als je in de astrale wereld bent. Hè? Dan hoef je alleen maar te visualiseren en pat, boem, het is er.
Dan beweeg je al. Ja.
Ja, maar niet als je hier op aarde bent. Dan hebben we de factor tijd. Hè? Het duurt wat langer. En dat is ook de reden waarom mensen denken, nou, het werkt niet hoor. Ja.
Ik heb nog een leuk voorbeeld van hoe iemand ik zit twijfel, ik vertelde me net, Chris Doorn heeft een vriend van mij, die loopt al tegen de 70. Ik vertelde laatst een prachtig verhaal over zijn jeugd, hij was 10 of zo. dat hij een pot jam liet vallen. En de jam die was heel erg alle kanten uitgespat en onder andere op een schilderij terechtgekomen. En hij vertelde dat en hij vertelde dus eigenlijk ook dat daar in huis nooit over gesproken is. Het gebeurde toen hij alleen thuis was. Hij heeft natuurlijk zoveel mogelijk opgeruimd. Maar ja, als 10-jarig jongetje zal hij heus wel wat rommel achtergelaten hebben. Maar zowel zijn ouders als hij hebben daar nooit over gesproken. En hij zat wel wekenlang, als hij aan tafel zat, zat hij steeds stiekem naar dat schilderij te kijken, waar langzaam maar zeker die jam-druppels indroogden.
Ja.
En je hebt het er desondanks nooit over gehad. Hij heeft er nooit over gehad. En dat vond hij heel prettig, want dat scheelde een heleboel ellende in het leven. En ik zat met nog een vriend, zat er met elkaar en ze keken elkaar aan. En ja, dit is nou precies wat je tot op de dag van vandaag bent blijven doen. Alles wat onprettig is, dat doe je net of het niet bestaat en dat verdring je dan. Ja, zegt hij, dan blijft het leven heel prettig van. Maar deze persoon is iemand die rationeel heel veel kan, maar zijn compassie en zijn liefde in het omgaan met anderen is helemaal nergens.
Ja.
En ik vind het heel logisch als je dat met elkaar kan.
Ja, nou ja, dan komt hij strakjes terug. En dan ziet hij dat hij het ook anders had kunnen doen. Oh, en dan is dit het eind. Oh, ze vliegt er weer uit. En ik stop er even.
Ga ik half uit de verf?
Nou, weet ik niet. Ik zit nu gewoon weer op te nemen. En we hadden het even over iemand die dan weer teruggaat in de astrale wereld. En dan kan hij zien dat hij zijn leven anders had kunnen doen. Ik zeg niet dat hij het fout heeft gedaan, maar dan had hij het anders kunnen doen. Hè? Dat verhaal wat jij net vertelde. Want dat is wel allemaal opgenomen, hoor.
Oh, toch wel. Ja, ik vind het zo grappig. Ik zelf kan ik dat niet, want ik ben nog jaren terug, zat ik daar met een vriendin of een therapeut over te praten. En zei, ja, je kunt niet meer op een bepaald moment, als je een keer geleerd hebt hoe het is, om je emotie ook echt aan te gaan, om ze te laten zijn, om alles te accepteren, dan kun je ook nooit meer tegen jezelf zeggen dat je iets niet weet. Je kan niet meer iets wegstoppen, want je weet dat je iets weggestopt hebt. Je kan niet meer iets wegstoppen, dat lukt je niet meer.
Ja, je kunt het wel doen, want die vrijheid heb je, maar het voelt ontzettend vervelend. Het blijft aan je kleven en daar wil je vanaf. Want je wil weer dat vrije gevoel hebben. Hè? Dat lichte gevoel over jezelf heen. Dus je gaat gewoon aan de slag. Je gaat weer aan de ploeten. Je gaat weer kijken waar je zelf, laten we zeggen, de fout bent ingegaan. Hè? Of waar je het anders had kunnen doen. Ik vind dat
waar weer een les zit gewoon. Heel simpel. Waar je weer iets te leren hebt over hoe je zelf functioneert en doet. En
ja.
En soms brengen die lessen ook nog even een leuk kijkje naar een vorig leven. Dan los je daar ook weer wat op. Ja, ik vind het schitterend, het leven, als je er zo mee omgaat. En jij en ik doen het allebei. We hoeven niet na te denken meer over wat we zeggen. Want wat je zegt, zeg je omdat het gewoon gezegd wordt. Je hoeft ook nergens meer over na te denken. Die persoon waar ik het net over had, die vriend. Die zullen echt nadenken voordat hij iets zegt. Dat is natuurlijk keurig en dat is prachtig en dat is mooi afgeweken. Gewoon, maar ik denk, jeetje. Ik zou niet meer zo willen leven. Ik wil gewoon vrij kunnen zijn en in mijn vrijheid gewoon eruit flappen wat toevallig eruit flapt. Natuurlijk kijk je wel eens even of je iets misschien wat voorzichtig zal zeggen of het aan jou is om te zeggen. Maar zodra het alleen over mezelf gaat, dan hoef ik daar niet eens over na te denken. Want ik heb toch niets te bergen.
Ja, maar daar zit een andere kant ook aan. En ik denk dat we daar eens over moeten praten voor een andere uitzending. En ik heb het eigenlijk al een beetje aangetipt in een van de lezingen. En dat is, dat zal ik dan maar nu even zeggen. Het gaat erom dat je ook weer niet te veel kunt zeggen of eruit kunt gooien wat je weet over het spirituele. Er wordt dus ergens gezegd en gedacht door mensen dat je zult niet met de doden praten, denken mensen. Maar mensen hebben de woorden van Jezus volkomen verkeerd begrepen. Want je zult niet praten met de doden, dat zijn de mensen die eigenlijk levende doden zijn op deze aarde, die zich afsluiten voor alles wat esoterisch is of spiritueel is. Daar is niks op tegen, hoor. Er zit geen enkel oordeel in. Maar daar zul je dus niet zoveel aan moeten vertellen. Dat is.
Nee, maar je hoeft toch niet de hele tijd alles over het spirituele te vertellen. Gewoon door te zijn wie je bent. Gewoon door te leven.
Ja,
gewoon
maar het kan
vertellen
wel
dat je koffie hebt gezet. Ja. Dat is toch ook voldoende?
Ja, maar het kan wel zijn dat jouw leven, ik zeg in het algemeen, een spiritueel leven is. En dat kan voor die ander wel eens een te grote spiegel zijn. Maar goed, daar hebben we het een andere keer over.
Mooi onderwerp. Schrijf het op. Onthouden het.
We hebben nog maar heel kort. En ik moet het afsluiten.
Dag lieve Yvonne.
Ja, dag lieve Maya. Zeg, het was hartstikke leuk. Ik sluit het nu af. En heel erg dank voor het luisteren. Graag tot volgende maand. En dit was Maya en Yvonne. Tot ziens. Bedankt voor het luisteren. Dag.